We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok, de wekelijkse politieke podcast van de Volkskrant, waarin we de Haagse actualiteit doornemen. Ja, in toch een beetje, met een beetje een leeg gevoel ergens, omdat ja, hier de stoel van Sinterklaas, de stoel aan het hoofd van de tafel, is leeg. Pieter Klok is op excursie naar België, geloof ik, dus hij is er niet bij. Maar we hebben een hele goede vervanger in Avinash Biki, die hier tegenover mij is gaan zitten. Niet op de stoel van Pieter. Nou, uit respect voor de hoofdredacteur natuurlijk.
Ja, zo is dat.
Zo, dat soort dingen doe je niet. Shaila Sital Singh zit gebroederlijk of gezusterlijk naast hem. En aan de telefoon ook heel gebroederlijk en gezusterlijk, Raoul Dupré. Dus we gaan doornemen wat er allemaal aan de hand is in Den Haag. Het mesbeleid, de huurwet, de transgenderwet, het antisemitisme debat dat gevoerd wordt. En natuurlijk aan de grondslag van dit alles, op de basis van dit alles, de formatie die alsmaar door ja, dendert of sukkelt. Avi, wat zou je zeggen? Dat hij doordendert of doorsukkelt, de formatie?
Sukkelen. Ja, een beetje schokken naar de finish. Hè?
Ja,
en niemand heeft er echt zin in.
Wordt er naar een finish geschokt eigenlijk?
Heb je dat idee? Heel langzaam. En krijgt toch ook wel signalen achter de schermen door van dat ze eigenlijk niet kunnen wachten tot het 15 mei is. Dus dat is de uiterste deadline.
Ja.
En er wordt ook wel gezegd van als we dat nog lange tijd nodig hebben, ja, hou dan maar gewoon op.
Ja. Want je hebt het gevoel dat het nu eigenlijk gewoon de tijd volmaken is totdat het 15 mei is.
Nou ja, in die zin van CPB, hè, de rekenmeesters gaan nu aan de gang met verschillende scenario's die op tafel hebben gelegen. Dat gaan ze doorrekenen en dan volgende week, in de week van 6 mei, komen ze weer bij elkaar. En dan krijg je eigenlijk drie echte onderhandelingsdagen. 6, 7 en 8 mei, dat wordt dan de finale week genoemd. Ja.
Play-offs.
Dus dan zeg,
dit waren een soort play-offs.
Ja, play-offs voor Europees voetbal. Maar dan wordt er op basis van die cijfers gaan ze nog eventjes flink met elkaar een robbertje vechten om...
Ja, en dat in 3 dagen.
In 3 dagen. Nou, dat zou een ongelooflijk tempo zijn.
Dat gaat dan heel hard, ja. En dat wordt omschreven als het proces van uitruilen en binnenhalen.
Ja.
Dus dat gaat dan in die dagen.
Maar wat gaat het CPB nu uitrekenen wat ze niet al hebben uitgerekend op basis van verkiezingsprogramma's en
maar die partijen hebben natuurlijk hun verkiezingsprogramma's niet laten doorrekenen. Dus
BBB en de VVD en de NSC. Alleen de VVD heeft dat laten doorrekenen.
Je kan bijvoorbeeld denken aan het eigen risico. Hè, dat is heel belangrijk voor PVV en kennelijk BBB ook.
Ja.
Dat moet naar nul. Je kan daar ook verschillende gradaties in vinden. Of je verlaagt
tussen nul en wat het nu is.
Precies. En wat het dan gaat kosten en hoe je dat dan wil dekken. En wat verschillende verlagingen voor je premie betekenen bijvoorbeeld. Ik stel me zo voor dat verschillende scenario's zijn die ze dan op tafel gaan leggen en dat dan over verschillende beleidsterreinen.
Ja, want eigenlijk het financiële gedeelte wordt toch wel als de grote lakmoesproef gezien tussen deze partijen. Kunnen ze er ooit uitkomen om al hun soms misschien wat groteske plannen op een of andere manier dekkend te krijgen?
Ja, financieel, maar ook zeker wel asiel, hè?
Ja,
voorhand dacht misschien iedereen van deze vier partijen willen allemaal iets daaraan doen, maar... Ja, kennelijk kan je ook als rechtse partijen die allemaal iets tegen immigratie willen doen, vindt dat met heel veel mening verschillen over hoe je dat dan wil gaan doen. Dus daar wordt zeker over gesproken. Hè? Deze twee onderwerpen zijn op dit moment nog steeds belangrijkste struikelblokken. Financiële degelijkheid en asiel en migratie.
Ja, maar het CPB gaat nu aan het rekenen.
Ja, zij gaan nu rekenen. En natuurlijk hebben ze al een hele hoop al doorgerekend. Er liggen ook al heel veel rapporten op verschillende beleidsterreinen. Dus daar kunnen ze ook allemaal uit putten. Zij gaan rekenen en dan gaan de twee informateurs gaan dan weer nieuwe tekstvoorstellen doen in wat sommigen nu alweer de formatievakantie noemen. Maar iedereen zegt, ja, hey, we werken echt wel door hoor, de informateurs ook. En de partijleiders staan via de app en de telefoon natuurlijk met elkaar in contact. Maar nee, zij gaan dan tekstvoorstellen doen en dan kennelijk die week van 6 mei ligt dat dan allemaal op tafel.
Shelley, je zit met een enorme frons dit allemaal aan te horen.
Nou, niet met de frons, ik ben gewoon geïnteresseerd. Maar ik vraag me af, ze gaan de komende, er is iets van 12 dagen pauze dan, omdat het reces is, maar er wordt ondergronds, neem ik aan, gewoon doorgepraat en doorgeformuleerd.
Ja, dan krijg je een beetje gemixte signalen van een deel zou kennelijk nog wel op vakantie gaan. En dat zou dan toch kunnen, omdat het CPB toch aan het doorrekenen is. En ze via de app en de mail en via de telefoon en Zooms en noem het maar op met elkaar in contact zouden staan. Wat feitelijk zo is, is wat wij echt kunnen zien, is dat het gebied waarin geformeerd wordt, dat daar niet geformeerd wordt.
Namelijk gewoon aan de formatietafel.
Aan de formatietafel in de Tweede Kamer,
ja. Er wordt op andere plekken wordt er geformeerd.
Ja, dat zeggen ze.
Ja. En Shaila, nu is het zo dat ik me toch van andere formatierondes herinner dat er toch echt wel een soort radiostilte was gedurende wat er aan mededelingen werd gedaan, gebeurde dan bij zo'n deur. En dan is een troep journalisten heel trouwhartig stond te wachten. En dan moest je aan de soort stand van de wenkbrauwen een beetje zien hoe het ging daarbinnen. Maar nu, ze zitten ook steeds aan talkshowtafels. Ik bedoel, Geert Wilders natuurlijk niet, want die zit niet aan talkshowtafels.
Maar die twittert dan gewoon wel elke dag.
Er wordt heel druk getwitterd. Nou, die Jezilkes die loopt de ene talkshow na de andere af.
Caroline van der Plas heeft dat ook lang gedaan.
Zal nee zeggen, zit ook niet echt in haar repertoire. Het is een heel soort ander proces geworden eigenlijk dan ik gewend ben van andere formaties.
Ja, het is een ander proces. En dat heeft er volgens mij ook mee te maken dat ze elkaar toch nog niet helemaal vertrouwen of aardig genoeg vinden. Dus er is ook steeds de behoefte om dingen ook via de buitenband te doen. In elke formatie gebeuren er ook dingen via de buitenband.
Tuurlijk.
Dat je iets naar buiten brengt, dat je iemand anders iets naar buiten laat brengen.
Maar dat gebeurt
test.
Altijd wel iets getrapter dan dat je gewoon bij Jeroen SOV gaat zitten de hele tijd.
Ja, en zelf ook. En,
ja,
dan daar ook, en ook allemaal dingen over het proces.
Dat je niet Henk Kamp
vertellen.
Stuurt, maar dat je gewoon zelf daar gaat zitten.
Ja, en het proces recenseert ook de hele tijd.
Ja.
Dat Caroline van der Plas heel erg de neiging toe had om ook te gaan recenseren wat er gebeurt. Wat het echt anders dan anders maakt, is dat Wilders zich natuurlijk de hele tijd ook in het openbaar uitlaat in allerlei bewoordingen, ook over de mensen met wie hij aan tafel zit en de mensen daaromheen. Dus nee, dit is heel anders dan anders. En ik heb ook echt geen enkele fiducie in dat daar 15 mei iets ligt.
Nee, want het voelt helemaal
wat
niet als
basis is voor verder. Want dan ligt er geen akkoord, dan ligt er iets wat een basis is voor verdere onderhandeling, toch? Dan is er
nee,
niet
volgens
een
mij moet daar dan echt wel een
tekst.
Een akkoord voor zo'n programmakabinet, hè? Iets op hoofdlijnen waar dan vervolgens dan wel een formateur moet worden aangewezen. Die moet dan op zoek gaan naar geschikte bewindspersonen. En dan gaan ze weer, dan gaan we weer eigenlijk een soort tweede ronde van de formatie in. Namelijk, die moeten dan zo'n uitwerking van zo'n programma gaan maken. Dus volgens mij is het wel echt de bedoeling dat na 15 mei het of het ja-woord dan gegeven wordt. Ja, als het dan nee is, dat is dan ook een antwoord.
Je kan het gewoon amper geloven, Shaila. Is dat net gefronst? Kijk, nu zit je echt met grote ogen van, nou, het zal mij benieuwen.
Het interessante is, als je kijkt naar wat er in de Kamer gebeurt, maar daar gaan we het zo meteen nog wel over hebben, is dat op allerlei dingen waarvan je denkt, daar zal wel iets over gezegd worden in zo'n hoofdlijnenakkoord. Van landbouw tot medisch-ethisch tot wat doe je met je geld. Geen overeenstemming is tussen de vier partijen nu die straks een hoofdlijnenakkoord zouden moeten gaan onderschrijven. Dat is toch altijd dat daar de hele tijd licht zit tussen de standpunten. Dus het wordt heel interessant.
Ja. Je hebt in ieder geval helemaal niet het gevoel, nu zeg ik niet jij, Shaila, maar je als men. Je krijgt als aanschouwer van dit proces helemaal niet het gevoel dat ze nou echt heel gedisciplineerd en met een soort toewijding bezig zijn met dat akkoord sluiten met elkaar. Toch, dat gevoel krijg je gewoon niet.
Ja, en nog een stap daarvoor, dat ze elkaar aardig vinden en iets gunnen.
Ja.
Dat ze elkaar gunnen dat het slaagt en dat iedereen daar een beetje heel uitkomt.
Ja. En dat iedereen ook bereid is om de ander een overwinningje te gunnen en zelfs een nederlaagje te nemen. Ja. Hoe aanschouw jij het, Raoul, het hele proces?
Ja, ik moet oppassen dat ik niet cynisch word. En zal ik steeds tegen mezelf zeggen dat je de rekening moet houden dat dit nou eenmaal een andere formatie is. Dus dat misschien kan het op een andere manier. Maar ja, het voldoet op geen enkele manier aan de wetten van de formaties zoals we die kennen.
Nee, hè?
Nee.
En daarvan zou je natuurlijk ook kunnen zeggen wat goed en wat verfrissend, dat het iets heel anders, dat het een keertje heel anders is. Maar het voelt niet constructief, hè?
Nou, dat dacht ik in het begin nog. Van nou, misschien moeten we hiervoor openstaan.
Ja.
Ze willen het niet tot in details eens worden over alles. Maar ze willen een hoofdlijnakkoord en een extra parlementair kabinet en zo. En daar moeten we ook voor openstaan. Ik bedoel, dat zijn misschien opties om de verhoudingen in Den Haag te verbeteren en zo. Maar ja, tot nu toe lijkt het er alleen maar op dat de verhoudingen verder verslechteren. En elk kabinet, of het nou een programkabinet is of een extra parlementair kabinet, heeft echt behoefte aan een soort basis, een soort fundament van gedeelde verlangens en ambities. Ja, en je ziet niet het begin er nog van.
Dat is eigenlijk altijd een soort van een lijn wat een coalitie bij elkaar houdt en een kabinet op de been houdt. Hè? Dus dat je zo'n onderhandelingsproces met elkaar ingaat, pijn neemt of pijn verzacht bij de ander en daar rolt dan uiteindelijk een coalitieakkoord uit, wat van alle partijen is en waar je dan zeg maar zo erg je best voor gedaan hebt, een compromis hebt afgedwongen of iets hebt binnengehaald, wat reden is voor jou om zo'n kabinet in het overeind te houden. Maar dit proces lijkt er toch echt op dat de partijen bij de informateurs zijn langs geweest, de informateurs vervolgens iets hebben opgeschreven.
Ja.
En daar wordt dan uiteindelijk weer over verder onderhandeld. Waardoor je uiteindelijk een heel ander product krijgt met een andere soort van binding. Dus je voelt die pijn helemaal niet die je genomen hebt. Dat hebben twee andere mensen gedaan, namelijk de informateurs. Die hebben een coalitieakkoord neergelegd waar je eigenlijk veel minder, heb ik het idee, veel minder binding mee hebt. En je ziet dat ook wel, volgens mij gaan we het er zo meteen nog over hebben, in al die andere debatten. De manier waarop ze met elkaar omgaan nu al, bijvoorbeeld bij die huurwet, hè, dat zal Mona Keijzer, NSC, eigenlijk een soort voor hypocriet uitmaakt.
Ja.
Hè, van ja, over amendementen, dan moeten we over een week over stemmen en zo. Nou, ik vind dat, maar ik ben dat nog niet tegengekomen, nee, dat formerende partijen zo met elkaar omgaan.
Nee.
Ja, die fracties, die hebben niks met elkaar. Hè?
Helemaal niet.
Ja, gewoon geen liefde, geen. Want straks moeten die fracties dan ook met elkaar gaan samenwerken tot op zekere hoogte. Natuurlijk, er is dualisme en ze zijn er om de regering te controleren. Maar als je een coalitie vormt, dan laat je elkaar een klein beetje heel. Anders valt zo'n kabinet binnen een week. Maar dat zie je ook nog niet, hè? Dat daar toenaderende bewegingen
niet, maar,
zijn.
Als ze er zo meteen uitkomen, dan moeten ze ook nog op zoek gaan naar bewindspersonen.
Ja,
ja, met welk PR-praatje wil je ze binnenhalen, vraag je dan af.
Wie heeft er zin om in dit slagveld te gaan opereren?
Stel nou, je hebt een hele goede baan.
Ja, je bent hoogleraar in iets.
Of je hebt een hele goede reputatie of zoiets. Wil jij dan in zo'n kabinet stappen met vier partijleiders die zich op deze manier gedragen?
Ja. Ja, en die geen enkele binding hebben, waardoor er ook helemaal op geen enkele manier garantie is dat jouw beleid gesteund zal worden.
Ja.
Stel, je bent iemand aan de VVD gelieerd en je wordt minister van Justitie. En je weet dat de PVV gewoon de hele tijd met scherp op je gaat zitten schieten.
Ja,
omdat ze op geen enkele manier gebonden zijn aan een regeerakkoord. Dat is best wel pittig, toch?
Nou ja, je moet een enorme ijdeltuit zijn.
Ja.
Ik denk dat
is altijd goed om een enorme ijdeltijd te zijn.
Dit wordt echt een feest voor de Herman Heinsbroeken en de Bomhoffen en zo. Dat soort types gaan nou maar ja zeggen. Ja. Denk nou leuk.
Ja, ja. Hey, en Raoul, zou het ook kunnen zijn dat het toch de ouderwets gedacht is van ons? Dat er synergie moet zijn tussen die formerende partijen? En dat het misschien op zo'n soort hele zakelijke, ja, ik weet niet of ik het zakelijk zou kunnen noemen, maar op puur pragmatische gronden ook zou kunnen werken, zo'n kabinet?
Ja, kijk, op papier wel. Ik vrees alleen dat het in de praktijk komt, als dit kabinet er komt, komt het ook nog in een zeer vijandige omgeving terecht in de Tweede Kamer. Kijk, je ziet op dit moment wel in veel Kamerdebatten, nu het demissionaire kabinet nog actief is, dat er wel interessante dingen gebeuren, dat er steeds gelegenheidsmeerderheden ontstaan. En dat alle partijen zich heel vrij voelen om hun eigen afwegingen te maken. Niet gedwongen door wat voor coalitie dan ook. De oude coalitie bestaat niet meer en de nieuwe is er niet meer. Maar dat demissionaire kabinet is natuurlijk een soort onpartijdig gremium geworden nu. Een soort, bijna een soort zakenkabinet. Ja, ja. Dat is gedepolitiseerd. Dus het is vrij makkelijk. Piet Adema is nog minister van Landbouw, maar hij wordt niet meer echt gezien als een vertegenwoordiger van een Rutte 4. Maar meer als iemand die ook een probleem moet oplossen. En dan ontstaan er dus meerderheden. Maar ik denk dat dat niet geldt zodra dat kabinet op het bordes staat. Gaat het deel van de Kamer dat er geen deel van uitmaakt in de oppositie. En dan zullen dus toch die vier partijen het over de hoofdlijnen eens moeten zijn. Want anders zijn er geen meerderheden.
Ja, en maar zoals het nu... Laten we even het voorbeeld van het mestbeleid nemen, wat nu wordt, wat nu is behandeld in de Tweede Kamer. Dat moest Adema er doorheen slepen. Hoe functioneert de Tweede Kamer dan vervolgens op dit moment?
Nou ja, ook tamelijk feitenvrij af en toe. Kijk, dat mestbeleid, hoe is dat ontstaan? Nederland, je mag een bepaalde hoeveelheid mest uitreiken. Ja. Ik sla het even heel erg plat.
Ja.
Nederland heeft daar heel lang een uitzondering voor gekregen. Dus de hoeveelheid mest die hier mocht worden uitgereden, was eigenlijk al bovenwettig. Hoe zeg je dat? Was een uitzondering op de Europese regels. We mochten meer.
Buiten de regels.
Dus iedereen die daar mest aan het uitrijden is, en iedereen daaromheen is, en iedereen daar beleid omheen maakt, weet, dit is een aflopende zaak.
Dit is eindig.
Er komt op een gegeven moment een moment waarop je dit niet meer mag.
Ja.
En dan komt dat op een gegeven moment, het moment waarop je niet meer mag. Nou, iedereen in alle staten, hoe kan dit? Ja, jongens, het was al heel lang een uitzondering. Dat wist je. En je wist ook dat er op een gegeven moment een einde aan zou komen. Nou, dan moet er dus in allerijl, moet daar iets aan gedaan worden. Ja, mest komt van beesten die poepen. Dus je moet of minder dieren, of je moet die mest op een andere manier proberen op te vangen en af te voeren. En nou wil een deel van de Kamer, dus BBB, die zit, hun bestaansrecht is het mest beschermen van boeren. Ja. En het vooral het houden van deze mesthopen. Dus die heeft dan nu weer een nieuw plan gemaakt. Wat dan het plan wat er ligt om die mesthoeveelheid te verminderen, zou moeten vervangen. Totaal onrealistisch plan. Ze hebben allerlei plekken gevonden.
Was dat met die plastic
zakken? Dat je in zakken moet je dan mest. En ze hadden ergens nog in de haven een paar silo's gevonden. Die stonden leeg. Daar kan ook mest in. En dat wordt dan als een serieus plan gepresenteerd. En daar moet dan volgens serieus over worden gedebatteerd. En dan zo'n kamer die dan ook weer aan de minister zegt, ja, ga toch maar nog een keer met Brussel praten. En de minister zegt, maar jongens,
gaan we met je vuist op tafel?
Ja, dat was ook
een politiek argument is dat nu geworden van, ja, maar je kan toch gewoon met je vuist op tafel slaan?
Ja, precies.
Ja, als Brussel dan nee zegt, dan word je gewoon boos.
Ja.
Nou ja, en dat is dan de oplossing. En dan zie je dat de VVD, dit is dan de volwassene in de Kamer nog, heeft tussen die formerende partijen, die dan nog zegt van, ja jongens, maar dat kan misschien niet op die manier. En zo'n BBB die dan toch voor, ja, dat is een partij die wil, die heeft ambities om te gaan regeren, maar die zelfs op dit niveau al niet snapt.
Ja, want je zou zeggen, dit is ongeveer hun kernwaarde of hun kernpunt, zou ik zeggen. Hoe er bijvoorbeeld met mest wordt omgaan. Dus dat dit probleem zich zou aandienen of zou zich manifesteren, dat is al heel lang duidelijk. Je zou zeggen, ze hebben al heel lang gehad om zinnige oplossingen hiervoor te verzinnen of echt een uitweg hierin te bedenken. En ze komen met onzin eigenlijk.
In feite wel. Met dingen die niet, wat niet structureel is, wat niet de zaken echt oplost en wat ook niet realistisch is en wat onhaalbaar is. En dus er zit ook en al die denkkracht die daar zit van die agrarische lobby, die komt niet verder dan ga je naar Brussel en dan word je maar boos.
Ja.
Ik weet niet of ik het nu heel plat sla, Avi.
Nee, volgens mij klopt dat. Ja, wat zich hier wreekt is, BBB kon voorheen altijd dit eigenlijk vrij gratis naar buiten brengen. Hè? Van, je kan toch met je vuist op tafel slaan of er zijn nog andere plannen. Maar ze zitten nu in een hele andere rol, namelijk dat je met echte oplossingen moet komen. En dan gaat het wel een beetje knellen. En wat dat betreft, Als dat kabinet er gaat komen, ben ik... ik kijk er eigenlijk nog wel een beetje naar uit. Ja.
Gewoon nieuwsgierig met wat voor oplossingen ze komen in dat programma.
Ja. Want dan zie je van die jarenlange oppositie van de flanken... toen de middenpartijen regeerden...
Ja.
Dat sloeg kennelijk aan. Hè? Als je maar gewoon overal tegen bent, dan vindt de kiezer dat kennelijk ook leuk. Maar misschien moeten zij het nu maar eens een keertje gaan doen. En kunnen we kijken met wat voor oplossingen zij komen.
Ja.
Met zakken achter de koeien aanlopen en maar mest scheppen.
Opvangen. Ja, wat doen we met kernafval? Ja. Wordt ook een beetje hetzelfde probleem.
Ja,
wat doe je met
bewaren.
Opslaan?
En dan zien we wel.
En dan zien we wel hoe het in de toekomst verwerken. Hey, en Raoul,
ondertussen is er wel iets gebeurd, denk ik, gisteren, wat die formatie bedreigt. Want in dat debat.
Vertel.
Want aan het eind van de avond, niet alleen de VVD, maar ook NSC, hebben zich achter Piet Adema geschaagd. En dat zijn geen kinderachtige plannen. Ik bedoel, er zijn wel een paar taboes doorbroken opeens. Na vijf jaar stikstofdebat is het nu het mestdebat dat zeg maar de barrière slecht. Want twee maatregelen springen er echt uit, namelijk dat er weer een nieuwe grote opkoopregeling komt voor veehouders en ook een maximum aantal dieren per vierkante meter. En dat gaat in grote delen van het land zitten heel veel veehouders daarboven. En dat betekent dus gewoon echt een hele forse sanering van de veehouderij.
Van de veestapel.
Ja, en daar is weliswaar een grote zak geld ook weer voor klaargezet en zo. Want ook VVD en NSC vinden natuurlijk dat mensen daar dan ruimhartig voor gecompenseerd moeten worden. Maar dit is voor... Ik bedoel, hier is de BBB groot op geworden. Dit is het bestaansrecht van de BBB. En we hebben tot nu toe dat vaak gezegd, de BBB heeft geen principes, maar hier natuurlijk wel.
Kom niet aan onze veestapels.
Ja, en dan zou je nog kunnen zeggen, ja, dit is het demissionaire kabinet. Maar die hebben dus een overgrote meerderheid met steun van VVD en NSC. Die dus ook in een nieuw kabinet gewoon zullen vinden dat dit beleid gevoerd moet worden. Ja, en ik denk dat het er nu heel erg van afhangt hoe in het land door de agrarische actiegroepen gereageerd gaat worden op dit plan. Maar als die de kont tegen de krip gooien, wordt het voor BBB heel ingewikkeld dit.
Ja, want dan moet BBB kleur bekennen. Dan moeten ze, gaan ze dan ook met hun vuist op tafel slaan of houden ze zich koest?
Ja, je kan je voorstellen dat misschien een tussenweg gaat worden, hè, in zo'n formatie. Dat zij als hoofdlijn gaan opschrijven dat het nieuwe kabinet er alles aan gaat doen om die derogatie alsnog binnen te halen.
Ja.
Ja, maar dan hou je het heel vaak. Dan hou je het heel vaak.
Ja, maar en dat gaat dan vervolgens niet gebeuren.
En dat gaat dan vervolgens niet gebeuren.
Ligt de mest huizenhoog in, wat is het, silo's in de Rotterdamse haven? Ja, wat was het ook al? Ja.
Welke toon slaat de BBB aan in de Kamer tijdens zo'n debat?
Nou, die zijn hier dus heel geharnast in. En want kan hoor, wat Avi zegt, dat dit er ook weer uit onderhandeld wordt. Maar zo zitten VVD en NSC er op dit moment niet in. Die zijn hier toch redelijk vast besloten. Ook vanuit de redenering, als ze niks doen, wordt het probleem groter. En zullen er een heleboel veehouders gedwongen moeten stoppen. Omdat, kijk, die mest kun je twee dingen mee doen. Je kunt het uitrijden of je kunt het afvoeren. En afvoeren kost heel veel geld, want dan moet het verwerkt worden. En dan moet de veehouder zelf betalen.
Ja.
Dat loopt per veehouderij in 10.000 euro's per jaar. En de meesten hebben dat gewoon niet. Dus als er nu niets gebeurt, dan steven heel veel veehouders op een vrij spoedig faillissement af. Nou, dat is tot NSC en VVD wel doorgedrongen. Ook tot het CDA overigens. Interessant, hè? Ik bedoel, het CDA vergeten we vaak omdat ze zo klein zijn geworden. Maar een jaar geleden zaten we hier nog over Wopke Hoekstra te praten en zijn verzet tegen het stikstofbeleid. Dus daar lijkt een soort die partijen hebben de draai gemaakt. Want we moeten door gaan pakken. We kunnen niet meer wachten. Dus
nee,
de BBB
moet nu
komt
toch
daar
iets gebeuren.
De BBB heeft de PVV nog op de bagagedrager zitten. Maar verder is het vrij stil geworden in dat kamp.
Ja.
En de woordvoerders van CDA, NSC zijn ook mensen met een boerenachtergrond. Hè? Dus BBB kon zich niet beroepen op wij spreken namens de boeren.
Ja, en dit is de Randstad.
De CDA-woordvoerder is een boerin.
Ja.
En de NSC-woordvoerder heeft ook een agrarische achtergrond. Ja, dus dat zijn. Dus daar kan de BBB kan niet zeggen ja, wij zijn de enigen die weten hoe het in de praktijk werkt.
Ja, ja, ja. Hey, en Raoul. Hoe houdt ondertussen de PVV-fractie zich in al dit geweld? Want dat was natuurlijk fascinerend. Het is een gigantische fractie ineens met allemaal mensen die niet per se een hele lange parlementaire ervaring hadden. En ook
dat
dacht,
zeg je mooi.
Zijn het niet gewoon een soort handpoppen van Geert Wilders? Maar hoe doen ze het in de Kamer? Hoe houdt die fractie het?
Nou ja, kijk, de PVV is nog... je hebt de oude kern. Dat zijn zo'n beetje de meest ervaren Kamerleden op het Binnenhof inmiddels. Hè? Die lopen, ja. De meeste lopen meestal sinds 2007.
Fleur nou, Agema, Dion Graus.
Mark Zover.
Ja, precies.
Mark Zover.
Dus die... Barry Madlener, die is geloof ik al even weg geweest, maar heeft toch ook al heel veel ervaring. Dus dat gaat allemaal gewoon, die gaan gewoon vol door. En ja, al die nieuwelingen, daar doet, ja, eerlijk gezegd, Geert Wilders wel wat ik van verwachtte. Hij laat ze heel langzaam los. Af en toe is er eentje die kennelijk zich intern bewezen heeft en dan de zaal in mag. Gisteren was ik getuige van de medespeech van Michael Boon in het debat over antisemitisme bijvoorbeeld.
Ja,
die kreeg ook felicitaties van Geert Wilders en zo. Ja, die heeft kennelijk het vertrouwen gekregen van de grote leider dat hij dit zonder al te veel kleerscheuren kon doen. Het voordeel van een medespeech is dat je niet onderbroken mag worden in de Kamer. Daar had hij mazzel mee, denk ik.
De ongeschreven regel is dat.
Ja, daar had hij mazzel mee, want hij gebruikte die medespeech die eigenlijk over antisemitisme in Nederland ging om nogal massief achter Israël te gaan staan. En dat was in elk andere situatie ontploft in de Kamer. Maar dat mocht nu dus niet, dus dat was fijn voor hem, denk ik.
Ja.
En verder zie je dat hij, maar de meeste Kamerleden zich eigenlijk nog nauwelijks bemoeien met de debatten. Daarbij moet ik wel zeggen dat je Kamerleden rustig loslaat is niet iets des PVV's, hoor. Dat doen alle grote fracties over het algemeen.
Tuurlijk.
Ook bij de PvdA en GroenLinks de afgelopen jaren hebben wij heel vaak vergeefs gevraagd. Omdat we opvallende nieuwkomers in de fractie zaten en dan wilden we toch eens met ze praten en zo. Die werden angstvallig weggehouden van de pers en vaak ook uit debatten. Totdat ze op een gegeven moment de weg een beetje kennen en goed zijn ingewerkt. Dus het is ook weer niet helemaal, helemaal uniek of zo wat de PVV doet. Wat wel hier meespeelt, de PVV is natuurlijk de grootste fractie. En in de hiërarchie in Den Haag is nou eenmaal, het brengt dat een soort verwachtingspatroon met zich mee. Dat je dan initiatief neemt in dingen die de Kamer aangaan. Dat je commissies bemant, dat je commissies voorzit. Dat je echt het parlementaire proces min of meer gaat leiden.
Mm-hmm.
En nou, dat hebben ze in één opzicht wel gedaan. Ze leveren de voorzitter, hè, die dat geloof ik allemaal heel serieus neemt. Maar daar wordt wel over geklaagd. Dat de PVV die rol, hè, door andere fracties kun je daar klachten over horen. Dat de PVV die rol helemaal niet op zich neemt.
In commissies en dergelijke bedoel je?
Ja. En een extra complicatie is nog dat ontzettend veel van die mensen ook nog gemeenteraadslid of provinciale statenlid zijn. Er zijn heel veel dubbelfuncties, dus die zijn een deel van de week ook gewoon elders bezig.
Die zijn dubbel belast.
Ja, je ziet ook, ik zag gisteren nog dat er was opeens sprake van een hoofdelijke stemming. En toen schoot Fleur Agema, die moet de boel bij elkaar houden daar, die schoot echt naar voren om te vragen hoe laat dat dan zou zijn en of dat of ze nog tijd had. Want dat heeft gewoon mee te maken dat heel veel van die PV-kamers elders dan zijn. Dus die moeten dan in allerijl naar Den Haag worden geroepen om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren.
Om te kunnen stemmen.
Ja.
Hey, en Avi, Geert Wilders heeft natuurlijk in de campagne heeft hij een soort gematigde toon aangeslagen voor zijn doen. Hè? Was in een soort milde versie van zichzelf geworden. Is die PVV-fractie, nu ze toch ook aan het formeren zijn, zijn ze ook een milde versie van zichzelf geworden of gaan ze nog tekeer zoals vroeger?
Nou, je ziet het bij Wilders zelf eigenlijk al, hè? Dat hij eigenlijk vanaf het moment dat besloten werd dat hij geen premier mocht worden van die medeformerende partijen.
Werd hij razend.
Werd hij best wel razend. Ja. En, hij blijft ook herhalen de hele tijd, hè?
Dat hij geen premier wordt.
Dat hij geen premier mag worden. Ja. Dat hij heus wel ooit terugkeert als premier.
Ja. En als je een opmerking over maakt, ben je een eng mannetje.
Precies. Hè? De confrontatie zoeken met Van den Burg. Die overigens, als het goed is, gewoon in de Kamer gaat zitten. Waarmee hij dus samen een nieuwe vorm moet gaan vormen. Die aangifte naar Timmermans natuurlijk. Hè? Omdat hij in een speech een bedreiging zag. Hij is een beetje wild om zich heen aan het slaan weer. En dat is eigenlijk wel van de ouderwetse Wilders zoals we hem kennen.
Ja.
En hij zit in Hongarije op het feestje. Niet te vergeten, van, Orban,
ja. Ja. Bij een best wel extreme bijeenkomst.
De buitengewoon extreme bijeenkomst.
Wat vind je daarvan, Sjade? Wat zijn jouw gedachten daarover?
Nou ja, dat is gewoon een fascistische bijeenkomst. Ja. Daar zijn wat filmpjes van naar buiten gekomen van onze. Ons andere exportproduct, Eva Vlaardingerbroek, die zo'n zaal toespreekt en het heeft over omvolking en over, we zijn hier
aanval
nog wit.
Aanval de witte mens.
Ja, we zijn ongeveer. Hier nog wit, maar dat houdt binnenkort op. Daar gaat Wilders ook spreken en dat zal beslist niet gematigder zijn dan dit. Ik heb overigens echt bezwaren tegen het gebruik van het begrip dat Wilders milder was of zo. Weet je, dat is net zoiets dat je het in onderhandelingen zegt. Ik wil 100% meer loon. Oké, 50%, dat is een heel redelijk bod. Hij is niet milder. Nee. En het is die aanwezigheid hier midden in een formatie, dat hij zich daar ook niks van aantrekt. Er is verdomme een basislijn afgesproken ooit Ronald Plasterk. Een basislijn afgesproken over de grondwet, over de grondtoon, over de dingen waar je aan houdt. En dan ga je op zo'n conferentie staan.
Ja.
Kom op. Dit kan toch niet? En wat ik ook interessant vind, die medespeeches van de mensen die hij dan loslaat. Raoul refereerde eraan gisteren dan. Dat is dan een vrij ronkende Israël speech. Waar normaal gesproken inderdaad best wat debat over gevoerd zou kunnen worden. We hebben de beroemde medespeech gehad van Yuri Pol. Dat was het andere lid dat los is gelaten. Dat de medespeech mag houden waarin hij vierkant achter Rusland ging staan in zaken Oekraïne. En het over provocaties had. Dit is allemaal, dit weet Wilders dat dit gezegd wordt. Hij weet precies wat er in zo'n medespeech staat. Hij weet precies wat die mensen gaan zeggen. Dus dit is ook via de band laat hij ook, voedt hij ook weer toch tamelijk extreme denkbeelden.
Ja.
Pompt hij zo toch weer de wereld in.
En de diepe overtuigingen die in de PVV zitten.
Precies.
Ja, die zijn overtuigingen.
Ja,
zijn.
Precies. Ja. Als hij, dus zal geen letter in die medespeeches staan die niet langs Wilders is gegaan en waar hij het niet mee eens is.
Ja. Dus dat zijn allemaal beginselverklaringen eigenlijk.
In principe.
Die er afgegeven worden.
Ja.
Hey, en die hele laatste tijd toch ook nog heel even over hebben. Want dat was nog niet vorige week. Dus dat Timmermans had gezegd, we doen er alles aan om te voorkomen dat dat Wilders.
We zullen niets nalaten.
We zullen niets nalaten dat Wilders hier aan de macht komt.
Ja.
Aangifte van Wilders vervolgens. Is het een gelukkige woordkeus geweest van Timmermans?
Ja, het lijkt me een doodnormale woordkeuze. Ja, het is echt volslagen hysterisch om daar op wat voor manier dan ook een bedreiging in te zien. Het is gewoon puur effectbejag.
Ja. Marcia Luiten schreef er wel een vrij goede column over, ook refererend aan de pers, of je dan vervolgens helemaal mee moet gaan in de bewoording Wilders voelt zich bedreigd. Ik bedoel, voelt hij zich bedreigd of is hij gewoon een mediastunt aan het uithalen?
Ja, hij voelt zich natuurlijk niet bedreigd.
Nee, anders dan dat hij gewoon bedreigd wordt, maar niet door de woorden van Timmermans.
Niet meer dan anders, nee.
Wat zijn jouw gedachten daarover, Avi?
Ik heb daar eigenlijk ook geen bedreiging in gezien.
Nee.
En het eerste wat ik dacht was, dit doet hij vaker. Dus als hem iets niet bevalt of en hij wil daar genoeg media-aandacht voor hebben. FVD deed dat bijvoorbeeld ook. Hè? Dan ga je zeggen, ik ga aangifte doen.
Ja.
En het is denk ik een kansloze aangifte. Ook omdat Timmermans eigenlijk direct daarna heeft gezegd dat hij dat in ieder geval nooit bedoeld heeft. Mocht je dat daarin lezen, dan heeft hij dat niet bedoeld. Ja, dan zal een OM altijd naar kijken en direct zeggen, hij heeft het gezegd dat hij het zo niet bedoelt. Anders dan bij die minder uitspraak bijvoorbeeld, hè, wat Wilders heel erg dwars zit, dat hij daar ooit
voor veroordeeld is.
Ja. En dus dan, als hij maar iets ziet wat erop lijkt volgens hem, dan wil hij eigenlijk hetzelfde doen en dan weet hij dat het niet vervolgd gaat worden. Dan kan hij zeggen, wordt met twee maten gemeten. Hè? Dat is een politiek proces tegen mij. Dus daar ben ik niet op aangeslagen. Ik heb er geen bedreiging in gezien. En ja, ik zag het ook wel een beetje als stunt, maar moet ik een klein beetje voor mijn collega's opnemen. Kijk, als de leider van een grootste partij, de oppositieleider, daartegen aangifte gaat doen, dat is best wel een groot nieuwsfeit. En moet je er dus over berichten.
Ja, het lastige is natuurlijk dat Wilders gewoon heel scherp aanvoelt dat hier weer een klein mediastormpje over te creëren is. En dat hij het dan eigenlijk zo insteekt dat het niet anders kan dan zo gebracht wordt. Ik bedoel, je wordt natuurlijk min of meer voor zijn karretje gespannen. En ook met die woordkeuze zit je eigenlijk dan al een soort van klem.
De aangifte bedoel je?
Nou ja, door te zeggen van Wilders, je bedoel je schrijft automatisch op, voelt zich bedreigd.
Ja, ik heb vandaag in het stuk geschreven een speech waarin hij een bedreiging zag.
Ja, ja, ja.
Ik vind dat een iets...
Volgens mij is dat een heel neutrale manier van formuleren.
Ja, want hij voelt zich misschien bedreigd, maar ik denk...
Ik kan het je niet voorstellen.
Ja, ik kan het me niet voorstellen. Ook omdat de PvdA GroenLinks is niet echt een partij... die het buiten parlementaire middelen inzet om doelen te bereiken.
Nee.
Nee, het is eigenlijk heel gek hè, dat we dit gesprek hebben.
Ja.
Heel gek.
Alsof de PvdA-leider zijn achterban oproept om geweld te gaan gebruiken. Ja, dat is absurd.
Ja, ja, maar op
het enige is waarom ik dat elke keer dan toch weer op de een of andere manier denk. Het is echt een echo van 2002, voorjaar 2002.
Ja, absoluut.
Toen alle fractieleiders in de Kamer waarschuwden voor het gevaar Pim Fortuyn. Pim Fortuyn zich erg bedreigd ging voelen op een gegeven moment. Dat ook een paar keer heeft uitgesproken. Ja, en dat is natuurlijk zo fataal afgelopen. Met die ook nog die ongelukkige haatzaai aanklacht die daar achteraan kwam. Weet je, dat heeft jaren gesleept.
Ja.
Van Oscar Hammerstein en Gerard Spong, die toen hebben tot aan de hoogste Europese rechter hebben geprobeerd om mensen als Tom de Graaf, geloof ik, en Gerrit Salm,
neem ik aan,
Ad Melkert, en ook enkele media veroordeeld te krijgen wegens haatzaaien tegen Pim Fortuyn. Dat is niks geworden overigens. Dus uiteindelijk is dat bij alle rechters stuk gelopen.
Ja.
Je moet niet uitsluiten dat Geert Wilders zoiets voor zich ziet. Van, misschien vindt hij wel een rechter.
Dit is natuurlijk
die dit in behandeling gaat nemen. En dan is het natuurlijk feest. Want dan kun je nog drie jaar vooruit.
Ja.
Ja, en het is gewoon heel erg op dat sentiment. Het is natuurlijk een totale referentie aan wat er toen gebeurd is. En het is dus zo, als je als linkse partij nu een gevaar meent te zien aan de rechterkant en je spreekt dat uit, dan ben je aan het haatzaaien en tot moord aan het oproepen. Dat het toch gewoon ook een oprechte zorg kan zijn over politieke ontwikkelingen. Maar goed, dat is
wat ik overigens zelf, maar dat is de andere kant. Maar nog ver voordat Geert Wilders met die reactie kwam, had ik zelf naar Timmermans geluisterd en dacht ik vooral, wat bedoel je nou eigenlijk? Ik had helemaal geen associatie met oproepen tot geweld, maar wel, dit klinkt zo onmachtig.
Dat had ik ook, toen ik die speech luisterde. Toen dacht ik van, we zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders aan de macht komt. Dacht ik, die verkiezing is al geweest. En het is je niet gelukt.
Nee.
Ja.
Dat is juist een zin waar onmacht uitsprak.
Nou ja, het is een beetje dezelfde onmacht. Als hij er uitsprak dat hij ineens zelf een deadline ging stellen aan de formerende partij. Ja. Dat was toch vorige week. Ja, maar dat is natuurlijk het ongelukkige van Timmermans. Dat hij zit nu een beetje in de hoek waar de klampen vallen of waar het allemaal net niet... Weet je, de hoek van het gepeste jongetje zit hij.
Terwijl de tweede partij van het land is, hè?
Ja.
Als deze formatie slagen, de grootste oppositiepartij, de leider van de oppositie, dus degene die het voortouw ook moet nemen in de oppositie. Of de partij die aan zet komt als deze formatie mislukt.
Ja.
Dus in beide gevallen in een prominente positie. Weet je, het is niet de Partij voor de Dieren.
En Frans Timmermans heeft natuurlijk ooit gezegd, toen hij aan het roer van die partij of van die partijen kwam, van we moeten onze swag weer terugkrijgen.
Oh ja, swag.
Lukt dat nou, Shaila? Wat vind je dat die...
Moeizaam.
Maar ik moet wel gelijk zeggen, in de tijd dat er geformeerd wordt, is het altijd moeilijk om je te profileren. Want
zet je tegen af?
Ja. Hè, dus het is wat dat betreft wachten tot er iets op het bordes staat, waar je dan vervolgens tegenaf kan zetten. Ja.
Ja.
Maar je profileert het niet alleen, je afzetten tegen. Je hebt natuurlijk een verhaal en er is niets wat je ervan weerhoudt om coalities te sluiten, voorstellen te doen. Weet je, al stoot je neus de hele tijd, maar om te laten zien dat je er bent en wat je vindt en zo. Dus, en
Vind je dat ze dat iets te veel nalaten?
Volgens mij nog heel erg zoekende naar die vorm. Nou, hoe moet je nou oppositie voeren? Moet je dan
en het is ook een beetje,
minions gaan zeggen? Of moet je mannelijk doen?
Ja, dus datgene wat ze dus willen claimen is ook een beetje, zit ook een beetje lastig. Bijvoorbeeld die huurwet van de jongen. Dat wordt dan gelukt, wordt dan gevierd als een overwinning. Maar het is niet echt de huurwet van PvdA GroenLinks.
Nee.
En minimumloon, hè, daar gaan ze nu ook prat op. Maar ja, dat ligt ook weer moeilijk. Dus wat is nou echt van GroenLinks PvdA? Dat is ook nog een beetje zoeken. En natuurlijk het hele antisemitisme debat overschaduwt op dit moment. Die samenwerking, hè, dat congres van afgelopen zaterdag, wat eigenlijk zou moeten gaan over best wel baanbrekend iets, namelijk dat ze richting een fusie gaan bewegen, officieel.
Ja.
Werd toch overstemd door dat thema en die jongen van wie het microfoon onder zijn neus werd weggetrokken. Ja. Dat is eigenlijk het beeld wat overheerst van een historisch congres.
Ja, dat is ook wat nu natuurlijk die partijen wel een beetje splijt.
Ja, op dit moment is dat thema wel een issue, ja.
Ja. Ja. En zo wordt daar in de formerende partijen natuurlijk ook naar gekeken. Hè? Die kijken mee van, hebben we nog ergens een alternatief daar? En dat had ik wel een vraag aan Avi, want die spreekt veel mensen. Want vorige week was de conclusie van dit gesprek dat Jezus moest kiezen, Timmermans of verkiezingen. Mm-hmm. Wat denk jij, Avi, na deze week? Als ze moet kiezen, wat wordt het?
Ja, ik denk, omdat de VVD zich eigenlijk steeds meer positioneert als een nette bestuurderspartij, dat ze voor de bühne dan maar een poging gaan wagen om het dan toch met...
om te formeren met Timmermans.
Ja, om er vervolgens snel uit te komen dat dat niet gaat lukken. Maar ik denk dat ze bij VVD heel goed gekeken hebben naar dat congres en naar de insprekers op dat podium op... het thema Israël, antisemitisme, Palestina. En dat eigenlijk het grootste schrikbeeld van de VVD is. Namelijk, er zit een activistische vleugel bij GroenLinks. Die eigenlijk niet gericht is op besturen, maar het liever gelijk heeft in de oppositie dan dingen verandert aan de macht. En dat op het podium wat daar gebeurd is voor de VVD op dit moment reden is om op dit moment echt niet met die partij combinatie in zee te gaan.
Ja, denk ik ook. Ook omdat Jezus heeft, ze heeft nog niet zoveel profiel. Hè. Ze is aan het zoeken naar wat ze profiel. Maar als er één ding is waar ze profiel op heeft, dan is het op antisemitisme. Ze is daar ook persoonlijk, dat merk je in al haar uitingen, dat voor haar een persoonlijk iets heel belangrijks is.
Dat is heel belangrijk, maar gewoon wat daar gebeurde. Hè, dus die activistische
vleugel. Vertel eens wat daar gebeurde.
Nou, er was een meneer die, ik vind dat prachtig bij GroenLinks of MP van de A. Hè, dus dan als lid kan je een motie indienen. Dat mag je dan op het podium verdedigen en dan mag iedereen die aanwezig is, mag het podium opgaan om te vertellen of ze voor of tegen de motie zijn.
Ja.
Prachtige partijdemocratie.
Ja.
In dit geval was er dus een jonge man die het zionisme gelijkstelde met racisme. En dat vond de moderator van de middag vond dat te ver gaan en die mocht zijn zegje niet meer afmaken.
Ja.
En er zijn daarna nog een aantal insprekers geweest die misschien in iets nettere woorden van dezelfde strekking hetzelfde gezegd hebben. En dat is iets wat in ieder geval bij de VVD heel erg speelt. Namelijk met de PvdA hebben we geregeerd. Dat is een bestuurderspartij. Ook de jonge socialisten, een jongere partij, weet dat ze een bestuurderspartij zijn. Dus die doen misschien nog af en toe een beetje stoute dingen. Maar altijd binnen de kaders van wat
binnen
netjes
de tamelijke.
Precies. Ja. Hè? Dat zal de partij nooit, als de bestuursambities van de partij nooit beschadigen. Bij GroenLinks is dat een heel ander verhaal. Hè? Dat is een veel activistischere jongerenbeweging. En die ook veel, ik wil niet zeggen radicaal, gewoon activistischer erin staat.
Die heet ook Dwars.
Die heet Dwars, ja. Nee, dat is ook waar jongere partijen voor zijn. En in dit geval gaat het dan toevallig dan over antisemitisme, inderdaad een heel belangrijk thema voor Jezus. Maar het is gewoon illustratief voor, denk ik, alle moeilijke thema's die zo meteen op tafel gaan liggen. Dat een bestuurderspartij als de VVD denkt, nou, dat is gewoon een risico. Hè? Ook over migratie bijvoorbeeld. Ja. Een heel belangrijk thema in de politiek al 20 jaar. Daar hebben ze het kabinet op laten vallen.
Ja.
En nou, dat is eigenlijk heel raar dat ze daarna met een GroenLinks in een kabinet gaan stappen, terwijl ze weten dat over migratie zij daar een deel van de achterban veel en veel activistischer in staan en eigenlijk niet heel erg bereid zijn om daar compromissen op te sluiten.
Ja, ja. Dus de Partij van de Arbeid heeft met GroenLinks redelijk mooie verkiezingsoverwinning geboekt. Maar ze torsen die partij ook een beetje achter zich aan als het gaat om mogelijk formeren.
Ja, maar het ligt eraan. Dus als je als GroenLinks PvdA ook op een gegeven moment 40 zetels haalt, dan kan je niet meer om ze heen.
Nee.
Maar ze zijn nu de tweede.
Ja,
en dan kan je dat nog. Hè? Ja. Dus je kan er nog omheen.
Hey, en zorgt die dat activistische en dat, laten we zeggen, redelijk of bestuurdersachtige, zorgt dat niet ook een beetje voor een splitsing in GroenLinks? Zijn er bij GroenLinks niet ook mensen die zeggen van, we moeten nou toch ook een keertje redelijk
ja,
zijn?
Hoor. Ja. Ja hoor, daar wordt ook wel gewoon hardop gezegd. Nee, niet hardop, want dat is achter de schermen. een deel van de hele activistische groene vleugel,
ja,
die zijn we toch al kwijt.
Ja.
Die zitten bij de Partij voor de Dieren.
Ja.
En wat dat betreft mag je dat ook wel als een signaal zien dat, was het nou Linda Fortman die modereerde die dag? Ja, hè?
Ja.
Linda Fortman, die dan zo'n microfoon wegtrekt.
Ja.
Dat kan je ook wel als een signaal zien, ja.
Zeker.
Van, hier trekken wij als GroenLinks ook een lijn.
Ja.
En dat dan misschien dan zulke activistische leden dan misschien ook afhaken. Nou, je hebt het eerder ook bij de SP gezien, hè? Daar hebben ze de jongeren het vleugel gewoon helemaal afgestoten.
Ja, maar ook bijvoorbeeld iemand als Femke Halsema, hoe past zij nu nog in GroenLinks? Ik bedoel, jullie kijken me echt aan alsof ik gek ben.
Nee, maar goed. Maak je vraag af.
Zij is natuurlijk ook een GroenLinks-icoon, zou ik haast willen zeggen.
Ja. Maar dat is ze natuurlijk wel ontstegen sinds ze bestuurder is. Want
is
dan moet je ook repressief optreden.
Zeker,
ze laat nu fouilleren op de Dam.
Zeker. Ze heeft
de
Israëlische vlaggen, heet ze, toen
precies.
Die aanslag was geweest.
Ja.
Ze verbiedt nu de blokkade, of tenminste, ze loopt
dat
de hoop tegen de blokkade op de A10. Die
dat gebeurt, denk ik, als je burgemeester bent. Je ziet het ook een beetje bij Abu Talib. Hè? Die is natuurlijk ook heel bestuurlijk en repressief.
Ja.
En de sheriff. En ja, dus dat
ja, maar goed, de Partij van de Arbeid is een bestuurderspartij. GroenLinks is dat natuurlijk eigenlijk veel minder. Maar die herbergt nu natuurlijk toch ook. Herbergt natuurlijk ook iemand als Femke Halsema.
Zeker,
nu in de
Nou ja, en wat je ziet wel is dat het overgrote deel van de leden van beide partijen heeft wel ingestemd met die fusie. Dus daar is wel. Dus er is een groot deel wat denkt, nou ja, prima, dit gaan we op deze manier doen. Maar het is net wat Avi zegt, je raakt misschien je, mensen die echt de straat op willen voor iets, die raak je wel kwijt.
Het is toch wel de tragiek van de linkse partij, dat het altijd als het gaat over idealen en besturen, dan is het altijd weer een splijtswam en een soort barst in het zelfvertrouwen ook een beetje.
Ja.
Welke kant moeten we nou eigenlijk op?
Nou ja, niet alleen linkse partijen. Ik denk alle partijen die uit een overtuiging voortkomen.
Ja,
de VVD heeft er ook last van. Hè? De liberalen. Je hebt bij de VVD...
Je weet zich
daar
toch makkelijker in te voegen.
Ja, maar je hebt toch ook... En die hoor je nu misschien niet zo hard, maar die zijn er, hè, in de VVD. Die echt met ledenogen toekijken hoe dat nu gaat in die formatie. Die ook vanuit een zeer liberale overtuiging in de politiek zitten en dit niet de weg vinden. Ik bedoel, iedere partij heeft dat. De ChristenUnie heeft er ook altijd last van.
Zeker.
Altijd.
Ja.
Zodra ze gaan iets bestuurlijks gaan doen.
Ja.
Dat ze hun meloenen
die doorgeslikt moeten worden.
Fruitkramen vol meloenen.
Hey, over meloenen gesproken. Het is antisemitisme voor en na de hele tijd. Ongelooflijk dat we daar weer de hele tijd over moeten spreken. Er is druk over gedebatteerd gisteren. Was dat een symbolisch debat of was het een diep inhoudelijk debat?
Dit was een symbolisch debat. We hebben niet gespeend van de inhoud, hoor. Dus dit was een soort demonstratie van 13 van de 15 fracties in de Tweede Kamer die vooral wilden uitspreken dat zij als één man achter de Joodse gemeenschap in Nederland staan. En dat het een grote schande is dat er Joodse Nederlanders zijn die zich in toenemende mate bedreigd voelen door de sfeer op straat, op de universiteiten, in allerlei organisaties. Dat was echt het statement dat hier onder aanvoering van Mirjam Bikker, die gaat hier echt in voorop, die heeft een niche gevonden. Ja, die was eerder al de drijvende kracht achter die verklaring een paar weken geleden, waarin ze dit al uitspraken. Gisteren kwam er nog een motie waardoor Mark Rutte binnenkort het Katshuis ter beschikking zal moeten stellen voor overleg met van de vertegenwoordigers van de Joodse organisaties met zo'n beetje alle sectoren in Nederland die je maar kan bedenken.
Ja.
De detailhandel, de vervoersbedrijven, het onderwijs, de universiteiten, de overheidsorganisaties, vakbonden. Iedereen wordt daar verwacht om een soort nationale vuist tegen antisemitisme te maken. Wordt ook weer in hoge mate een symbolische bijeenkomst natuurlijk. Maar goed, politiek is soms ook symboliek, hè? Dus,
zeker.
Daar kan ook waarde in zitten natuurlijk. Dat 95% van de volksvertegenwoordiging dit statement maakt in deze roerige tijden.
Ja, en dan is er wel vervolgens, neem ik aan, per incident discussie van wat had dit nou een antisemitische grondslag? Of was dit eigenlijk gewoon gaat dit over politiek in zaken de oorlog die nu plaatsvindt in Gaza?
Nou ja, dat dacht ik. Ik zat dat debat te kijken en kijk, uiteindelijk ben ik politiek verslaggever, dus ik dacht wel, wordt dit nog een debat op een gegeven moment? Maar goed, dan kun je altijd nog op Stefan van Baarle rekenen, van Denk. Ja. En dat is wel echt, kijk, Thierry Baudet was er niet. Die had kennelijk andere dingen. En Stefan van Baarle is dan wel de enige die af en toe, overigens uiterst voorzichtig en beschaafd, probeert om vragen te stellen.
Een nuance te plaatsen.
Even een heel concreet voorbeeld. Caroline van der Plas noemde op een gegeven moment allemaal voorbeelden van antisemitisme. En dan noemden ze bijvoorbeeld ook de protestacties tegen producten die in Nederlandse supermarkten liggen, die afkomstig zijn uit de door kolonisten ingenomen bezette, Israëlische kolonisten ingenomen bezette gebieden.
Ja.
Dadels, geloof ik, om het concreet te maken, bijvoorbeeld.
Ja,
en dat schaarde Van der Plas dus onder antisemitisme. En Van Baarle vroeg zich af, is dat nou eigenlijk zo? Of is dit een protest tegen het illegale nederzettingenbeleid? Waar gewoon internationale resoluties over liggen dat het illegaal is.
Ja, maar een goed punt mag je daar te maken is.
Mag je daar tegen zijn zonder meteen tot antisemiet te worden versleten? En daar dacht ik wel, daar was wel erg weinig ruimte voor. Want Van der Plas reageert daar dan heel erg afgemeten op. Als we dit, die heeft helemaal geen zin in dat debat. Zie je wel? Het draagt allemaal bij aan jodenhaat, zei ze.
Ja.
En dan valt wel op dat Van Baarle daar wel erg weinig bijval in krijgt. Terwijl ik eigenlijk vermoed dat er fractievoorzitters zijn, nou, om bijvoorbeeld Frans Timmermans te noemen, die daar eigenlijk wel genuanceerder over denkt. Maar ja, toch dat dit niet het moment vindt om het daar dan over te gaan hebben.
En om misschien dat punt te maken.
Misschien was dit het moment, misschien was dit bedoeld als demonstratie. Erop. Na het meireces staat er een debat op het programma over de situatie in Gaza. Ja, ik neem aan dat daar gewoon meningsverschillen zullen ontstaan.
Ja.
Want die zijn er natuurlijk wel degelijk. Het is niet allemaal koekoekseenzang. Ik bedoel, als het gaat over het optreden van Israël, daar zou je toch ook in het Nederlandse parlement wel over moeten discussiëren zonder
dat er zijn een paar vraagtekens bij te plaatsen.
Op tafel komt. Ja, dus dat is een interessante ontwikkeling. Maar Van Baarle zal zich eenzaam hebben gevoeld gisteravond.
Ja. En hoe komt het dat Caroline van der Plas zo'n voorloper is in dit debat?
Ja.
Weten we dat? Nee.
Nee, maar het valt wel
ik heb
op.
Geen
ja.
idee.
Dus,
ze loopt daar heel fel tegen te hoop.
Ja.
In principe moet je natuurlijk wel toejuichen dat er mensen zijn die tegen antisemitisme in de Kamer zijn. Of sowieso.
Zeker.
Alleen dat is een beetje haar debatstijl. Van het is datgene wat ik zeg klopt. En als daar kritiek op komt, dan dat wordt eigenlijk een beetje als dommig over. Dat komt een beetje dommig over dan op
zeker.
Haar.
Zeker.
Dus maar toen ook bij haar nooit echt ruimte voor debat.
Maar toen ook met de Lenny Koer affaire en nu dus ook weer staat zij echt vooraan om de jodenhaat, zoals zij het steeds noemt, te benoemen, zou ik maar zeggen.
Ja.
En ik vroeg me af of zij daar een geschiedenis in heeft of een dat is niet echt een boerenstandpunt, zou ik maar zeggen. Niet echt per se. Het raakt niet aan het stikstofbeleid. Dus dat is opmerkelijk. Maar goed.
Ze heeft het ook niet.
Dat vroeg me gewoon af.
Ze heeft het niet persoonlijk gemaakt of zo tot nu toe. Want ze, ik bedoel, ze citeert wel voortdurend uit de boeken en zo over de Holocaust. En, dus ze heeft zich zeer in verdiept. Maar ik heb haar nog niet gehoord zeggen dat persoonlijk...
Misschien ligt het onderwerp haar gewoon na aan het hart. Om wat voor reden dan ook. En dat is ook prima. Hey, en jongens, dan hebben we nog de huurwet. Ook wel een heel interessant punt, hè? Want het gaat over de bescherming. Of tenminste over, ja, moet je huurders nou... Moet je de huren nou... God, hoe formuleer je dat? Moet je
een plafond stellen? Ja.
Precies, bescherm je daar de huurders mee? Of haal je daar eigenlijk heel veel huizen mee uit de huurmarkt, omdat het dan minder interessant is voor investeerders en ze hun huizen gaan verkopen? Is op zich ook wel een redelijk interessant dilemma, toch?
Ja, is van beide kanten. Je hebt sociale huren, dat is tot 880 euro per maand huur. Dat is de sociale huursector. Daar moet je aan speciale voorwaarden voldoen om daar te kunnen huren. En dit gaat ook echt om die middenhuur. Dat is wat mensen die meer dan dit betalen, maar die... ook niet heel veel geld hebben. En daar moet dan een plafond op komen. Ja. Daar is een plafond.
En een duidelijk puntensysteem.
1100 euro nog wat. En dan met punten. En hoeveel mag je maximaal vragen. En daar zit de pijn van mensen die investeren in de woningmarkt. Die dan zeggen, dan ga ik die huizen van de markt halen en ze verkopen. Ja. Of anderszins, maar ik ga eigenlijk van niet meer aan die huur doen, want dat kan niet meer uit. Nou ja, die twee standpunten. En dus wat doe je aan de bestaanszekerheid? Dit raakt aan bestaanszekerheid. Dit raakt aan fatsoenlijke huisvesting. Voor betaalbare fatsoenlijke huisvesting voor mensen met een middeninkomen. En de vrije markt. En wat zijn de effecten daarvan?
Ja.
Nou ja, dat.
Ja, en dit is duidelijk ook een punt van het nog zittende demissionaire kabinet. Hugo de Jonge wil dat echt reguleren.
Zeker.
Die wil hierop ingrijpen. En dat is nu een soort vrij spel in de Kamer geworden. Wie wat vindt en ook hoe ze denken dat dat allemaal zal gaan. Toch, Avi? Dat is een beetje...
Ja, en met name VVD en BBB die hier hele grote bezwaren tegen hebben. Het grijpt in tegen het eigendomsrecht, et cetera. Ja, maar de meerderheid van de Tweede Kamer is ervoor. Nou is de vraag natuurlijk nog of die door de Eerste Kamer gaat komen.
Ja.
En al die berichten, het aantal huurwoningen dan zal afnemen en dat ze dreigen te verkopen. Ja, ik las ergens dat het rendement nog steeds op 6% ligt.
Nou.
Dus nog altijd meer dan je bij de bank krijgt.
Ja.
Dus zo groot. Maar ja, goed, er zijn gewoon heel veel woningen onttrokken aan de koopmarkt. En als je die terug gaat geven, zul je bij de huurkant weer moeten bijbouwen. Maar er wordt iets rechtgezet wat scheef stond.
Ja, en het is natuurlijk heel voorzichtig manoeuvreren op die...
Ja, en het interessante is, hè, als we het over hoofdlijnen akkoord hebben, dan zal iets over de woningmarkt gezegd moeten worden. En hier staan VVD, BBB wel tegenover PVV en NSC. Dus het is ook wel een... hier zijn ze ook niet over uit. Hè? Dus je kan in hoofdlijn wel afspreken, we gaan iets doen aan betaalbare huur. Maar zodra de vraag dan gesteld wordt, hoe dan?
Ja.
Daar kom je er dan niet meer uit.
Nee.
Dan is het nog lekker dat je Hugo de Jonge hebt.
Ja.
Hè, want die is niet van jou. Maar zometeen moet daar iemand gaan zitten die van alle vier is. Dan wordt het interessant.
Dan wordt het interessant. Wat wil je zeggen, Rol?
Nou, het ingewikkelde dit debat is, het gaat over gedragseffecten. En die laten zich heel erg slecht voorspellen. Dus dan wordt het een debat tussen believers en non-believers. Deed mij denken aan het pensioendebat van vorig jaar.
Welk debat?
Waar ook het pensioendebat over het nieuwe pensioenstelsel. Ja, ja, ja. Waar ook het oneindig ging over hoe zal dit gaan uitpakken. En sommige mensen dachten dat het desastreus zou uitpakken. En andere mensen denken, dat loopt wel los en dat gaan we allemaal controleren en monitoren. En anders grijpen we in.
Ja.
Precies die scholen zag je nu ook weer in dit debat. Maar het is wel interessant, de scheidslijn tussen de formerende partijen loopt dan net wat anders. Want hier gingen inderdaad de PVV en NSC toch mee met Hugo de Jonge. Dit zijn ook de woningmarkt is wel een formatieonderwerp. Het gaat er op dit moment niet meer zoveel over. Maar in al die verkiezingsprogramma's was het nogal prominent.
Zeker.
Dus, ook hier moeten ze toch op de een of andere manier iets in dat hoofdlijnenakkoord zetten.
Ja.
waar,
dus
waar,
toch een
waar,
soort van consensus over moeten bereiken.
Ja, waar de opvolger van Hugo de Jonge weer even mee vooruit kan. Dus ja, dat valt toch op dat ze het daar dan gewoon niet over eens worden.
Ja, ja. Hey, en dan nog even helemaal tot slot, is het toch ook nog gegaan over de transgenderwet in de Tweede Kamer. Nicolien van Vroonhoven had dat weer opgeworpen. Dit werd toch als een soort symbolische daad van NSC gezien. Frank Weerwit heeft daar toch over moeten praten in de Tweede Kamer. Stelde het wat voor, Raoul?
Ja, nee. Dit sterkt mij heel erg in de gedachte, net als dat optreden van Wilders in Hongarije, wat we vanmiddag gaan meemaken, en al die tweets en al die talkshow optredens van Jezilkes en Van der Plas, dat zij in hun achterhoofd met verkiezingen bezig zijn.
Ja.
Er was geen enkele reden voor Nicolien van Vroonhoven om dat nu, deze week, af te schieten. Dit wetsvoorstel ligt er al enkele jaren. Het is in anderhalf jaar geleden is erover gedebatteerd, omdat toen duidelijk werd dat VVD en CDA, toen nog heel grote partijen, aarzelingen hadden, is dat blijven liggen. Het is daarna, na de verkiezingen, controversieel verklaard. Dus het zou helemaal niet nu in stemming worden gebracht of voor debat worden aangemeld. En ja, kennelijk vond NSC het nodig om nu een statement te maken van, en we willen het ook gewoon helemaal nooit meer zien. Weg ermee. Haal het uit ons blikveld. We worden er misselijk van. ook nog omdat als je het namelijk wel in stemming zou brengen, zou het niet halen. Ik bedoel, dat is duidelijk. Er is een meerderheid. Dus je had hier gewoon over kunnen debatteren en dan had een Tweede Kamermeerderheid kunnen wegstemmen.
Ja.
Had je je statement ook gemaakt. Maar dat zou dan pas zijn gebeurd over een tijdje als er weer een kabinet was geweest. En ja, ik denk dan toch, waarom kan NSC niet wachten? Ja, ik kan niks anders bedenken dan profilering op weg naar mogelijk misschien wel nieuwe tussentijdse verkiezingen.
Ja, ze hebben gewoon een beetje profiel nodig. Ze zakken zo weg in de peilingen.
En Europese verkiezingen ook natuurlijk.
Europese verkiezingen komen
ze peilen nu volgens mij op 0, als ik het goed heb.
Ja.
Dat is niet veel.
Nee,
en ik was daar van de week nog op de gangen. En daar houden ze ook wel gewoon rekening mee met dat er nieuwe verkiezingen komen. En dat die fractie dan een flink stuk kleiner gaat worden.
Ja, ja, ja. Dus
je schreef dat ergens. Ze hebben vacatures, maar...
Ja, ze hebben natuurlijk in een rap tempo van eenmanspartij Pieter Omtzigt naar een hele grote fractie. Dan moet je allemaal mensen aannemen, beleidsmedewerkers, communicatiemedewerkers, et cetera. Dus ik zag dat die gang steeds meer gevuld raakte. Dus ik zeg, begint al aardig op stoom te raken hier. En 17 vacatures hebben ze dan nog staan. Heel groot aan de wand staat er dan 17, dat moeten ze nog invullen. Maar daar werd dan een soort aftelklok. Ja. Maar er werd direct bij gezegd, ik weet ook niet hoe lang ze hier nog aan het werk blijven.
Ja. Ja, dus hou er rekening mee als je op een van die vacatures schrijft, dat het ook zomaar weer afgelopen kan zijn.
Dat geldt ook als je inschrijft op dat zakenkabinet.
Ja, zeker. Als je medewerker van NSC wil worden of zitting wil nemen in het zakenkabinet, hou er rekening mee dat het elk moment weer afgelopen kan zijn. Oké, jongens, we hebben het hele lijstje afgewerkt. Het was me weer een groot plezier. Avi, heel erg bedankt voor je aanwezigheid. Shaila ook, Raoul ook. Dit was de Kamer van Klok. Volgende week zijn we er weer. Mail ons als je er zin in hebt, podcast@volkskrant.nl. En vooral gewoon lekker blijven luisteren.
Schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.